Psalm 139, het laatste vers doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14. We lezen Openbaring 3 vanaf vers 14. Openbaring 3 vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen. Dit zegt de Amen. De trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, och of gij koud waart of heet, zo dan omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden en zalf uw ogen met ogen zalf opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik, wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. De vorige keer luisterden we naar de schriftuurlijke bekeringsweg van hopende. Het onderwijs van vanavond is heel ontdekkend. Het gaat over een man die onkunde wordt genoemd, die meent op reis te zijn, op weg te zijn naar de hemel, maar die zich bedriegt. En later blijkt het. Dus ik en u, wij moeten er vanavond ons leven maar weer naast leggen. Ik zag dan dat hopende, die zijn leven had verteld, omzag en onkunde weer opmerkte. Ze hadden hem al meer ontmoet, maar ze hadden hem achtergelaten. Dan zegt hij tot Christen, ziet u wel hoe langzaam deze jonge man achteraan komt? Ja, ja, ik zie hem wel, zegt Christen, hij zoekt ons gezelschap niet. Ik vertrouw dat het hem geen kwaad gedaan zou hebben, zegt hopende, wanneer hij zich tot hiertoe bij ons gehouden had. Dat is waar, zegt Christen, hoewel ik u verzeker, dat hij wel anders denkt. Hopende zegt weer, dat geloof ik ook, maar laat het zo wezen, we zullen hem toch opwachten. En dat doen ze, dat is eerlijk. Liefde tot de naaste. Liefde tot de naaste van wie ze vrezen dat hij zich bedriegt. Ze staan er niet boven. Ze kennen zichzelf. Arglistig is het hart. Het kent wel of het benodigt wel zelfverloochening. Eerlijk met anderen omgaan die vast geloven op de goede weg te zijn. En zelf eigenlijk ervan overtuigd te zijn dat ze zich bedriegen. Onkunde komt dichterbij. Christen vraagt hem, kom man, hier, waarom blijft u zo achter? Onkunde antwoordt, ik heb er meer behagen in om alleen te wandelen dan met een groot gezelschap te gaan, tenzij het mij bijzonder aanstaat. Het alleen wandelen is natuurlijk niet erg. Kan bescheidenheid zijn, kan karakter zijn. Er zijn kinderen des Heren die eenzaam hun weg begeren te gaan. Leven zoekt wel eens wat leven. Denk toch dat het goed is dat Gods kinderen een zielenvriend hebben, een zielsvriendin hebben. Goed, het hoeft niet verkeerd te zijn. Maar onkunde zoekt alleen omgang met hem, met hen, met mensen die hem aanstaan. Mensen, ja, die hem behagen. Hij lijkt bang te zijn voor mensen die hem ontdekken. De grond waarop hij zijn vertrouwen stelt, is wankel. De grond waarop hij zijn vertrouwen stelt voor de zaligheid, maakt hem ongeschikt ten diepste voor de ware gemeenschap der heiligen. Is hij bang van? Daar zegt Christus zo zachtjes tegenopende, zei ik het u niet, dat hij niet om ons gezelschap geeft? Maar laat ons niettemin deze eenzame weg overbruggen met tegen hem te spreken. En dan richt hij het woord tot onkunde weer. Wel, hoe is het zo met u? Hoe staat het tussen God en uw ziel? Wel, dat is de vraag voor huisbezoek, weet u wel. Geef altijd gelegenheid die vraag te stellen. Probeer die vraag tot u door te laten dringen. Leg die vraag nooit naast u neer. Hoe staat het met u op weg en reis naar de eeuwigheid? Hoe ligt het tussen de Heere en uw ziel? Vraag het als vrouwen aan uw man, als mannen aan uw vrouw, aan uw kinderen, ouders, niet uitstellen tot ze op hun sterfbed liggen. Niet doen, niet doen. Goed, hoop ik, zegt onkunde. Ik ben vol van goede bewegingen, die me gedurig, terwijl ik wandel, tot mijn vertroosting te binnenkomen. Onkunde is bepaald niet ontevreden over zichzelf. Heeft het aardig goed met zichzelf getroffen. Genade maakt een mens niet zo zelfgenoegzaam, niet zo tevreden over zichzelf. Gods kinderen leren hun hart kennen. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Gods kinderen krijgen zo een diep besef van wat Jeremia zegt. Jeremia vervolgt dan, ik de Heere doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Dat besef lijkt onkunde niet te hebben. Welke goede bewegingen hebt u? Vraagt Christen. Vertel ons er wat van. Ik denk aan God en ik denk aan de hemel. Dat doen veel mensen. Aan God denken. Aan de hemel denken. Hoeveel mensen spreken niet over God, spreken niet over de hemel. Wij zijn geen hartenkenner. Maar hoeveel mensen spreken zo niet zonder dat het ware Godswerk in hun ziel gevonden wordt. Ook dit op zich niet verkeerd, maar het is niet genoeg. Jezus zegt, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. De dwaze maagden dachten ook aan de hemel. Daar reisden ze immers naartoe, zo meenden ze. Daartegenover bekommerde verlegen zielen, maar wel echt verontrust gemaakt, durven niet aan de hemel te denken. Dat is voor hen te groot. De hemel is voor Gods volk. Dat kan voor hen niet. Christen zegt zelfs nog meer. Dat doen de duivelen. Ook. En zelfs de verdoemde zielen. Denk aan die rijke man. Die zijn ogen opsloeg zijnde in de pijn. Dan bedenkt hij dat Lazarus zit in de schoot van Abraham. Hij had het wel begrepen. Onkunde. Maar ik denk aan hem en ik heb begeerte naar God. Zo doen velen. Maar die daar nimmer zullen komen, zegt Christen. De ziel van de luiaard begeert veel. Maar hij heeft niet met al. De ziel van de luiaard. Wat bedoelt Christen te zeggen? Die is zo begeerig. Die is begeerig om verzadigd te worden. Maar er is niks. Hij heeft niet gewerkt. Hij zal ook niet eten. Zijn begeerte blijft onvervuld. Want zijn luiheid heeft hem tot armoede gebracht. Als wij de rechte worstelingen missen, de rechte werkzaamheden missen, is de begeerte die we kunnen koesteren niet de rechte begeerte. Onkunde. Ja, maar ik denk aan hem en alles verlaat ik om zijnentwil. Daar twijfel ik aan, zegt Christen, want alles verlaten, dat is een harde zaak. Moeilijker dan velen weten. Eens kwam er een schriftgeleerde naar de Heere Jezus. En zeide tot haar, meester, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. De grote hartenkenner ziet hem aan. En zegt: de vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nest. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Matthew Henry zegt daar: van een man als deze zouden wij nu denken zeker te zijn. Meester, ik zal u volgen. En toch blijkt uit het antwoord van Christus dat zijn besluit te haastig, ondoordacht en zijn bedoelingen armzalig en vleeselijk waren. Hij heeft of in het geheel niet nagedacht, of niet nagedacht over de zaak waarover het ging. Hij zag de wonderen door Christus gewerkt. Hij hoopte dat hij een aards koninkrijk ging oprichten, wilde zich bij tijds aanmelden om in de voordelen te delen. Er zijn vele van die opwellingen om godsdienstig te zijn, welke voortkomen uit een plotselinge, pijnlijke bewustheid van zonde, maar die, terwijl er een diep en ernstig nadenken bij ons breekt, op niets uitlopen. Matthew Henry. Daarom vraagt Christen: maar hoe en waardoor bent u dan bewogen om alles te verlaten voor God en de hemel? Ja, mijn hart zegt het mij. Weet u wat Salomo zegt? Wie op zijn hart vertrouwt is een zot. Onkunde beeldt het zich maar in. Wat is het een nou onderzoek, vrienden? Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt, beproeft u zelf. Van de hoopgevende vraag van de rijke jongeling: goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Bleef ook maar weinig. Onkunde. Dat wat u zegt, die op zijn eigen hart vertrouwt is een zot, dat geldt van een slecht hart. Maar het mijne is goed, zegt onkunde. Wat blijkt toch duidelijk dat hij zijn hart niet kent. Hij lijkt op de fariseer. Hoe zou u dat mij kunnen tonen, vraagt Christen. Het vertroost mij in de hoop op de hemel. In de dagen van Jezus' omwandeling op de aarde waren er ook vele verbondskinderen met een hoop op de hemel, terwijl ze genade misten. We zien het ook zo in onze tijd. Wat roemen er in Jezus, wat hopen er op de hemel. Het is niet uit God. Ja, dat kun je nu wel zeggen, maar dat kan gebeuren hoor, door de bedriegelijkheid van iemands hart. Want het hart kan de mens nog wel troost toedienen, door een hoop op die goederen die hij niet met goede gronden verwachten kan. Misschien zegt u wel: moeten wij nu echt zo met zielen omgaan? Moet ik zo op huisbezoek? Moeten de ouderlingen zo op huisbezoek? Als nodig is wel, ja. Vergeet niet dat Christen hem al eerder had ontmoet en hem doorzag. Christen kent zichzelf zo. Heeft zo een heldere leiding van de Heere gekregen. En hij is ervan overtuigd dat onkunde zich bedriegt. Hij vertrouwt het niet. Moet hij nu zijn naaste? Natuurlijk met alle liefde. Maar moet hij dat dan niet zo streng doen? Ik geloof vast dat Christen het met alle liefde doet. En hij hoopt er wat mee te bereiken. Wij kunnen onszelf zo licht bedriegen. Een kind van God zegt: de rechtvaardige, sla mij, het zal weldadigheid zijn. Hij bestraffe mij, het zal olie des hoofds zijn. Het zal mijn hoofd niet breken, want nog zal ook mijn gebed voor hen zijn in hun tegenspoeden. Maar onkunde zegt, mijn hart en mijn leven stemmen overeen. En daarom is mijn hoop daarop gegrond. Wie zegt u? Uw hart en uw wandel. Ja, mijn hart zegt dat. Ja, uw hart zegt dat. Dat is net zoals ik zou vragen aan mijn makker. Hey, ben ik een dief? Als hier het woord van God geen getuigenis geeft, zijn andere getuigenissen waardeloos? Ik moet mijn leven niet naast mijn hart leggen. Ik moet mijn hart en mijn leven naast Gods woord leggen. Mijn eigen hart naast mijn leven leggen, zegt Bunyan, zonder dat ik daarin Gods woord laat spreken, is net alsof de ene dief aan de andere dief vraagt, hey, je vindt het toch niet erg dat ik gestolen heb? Nee, natuurlijk niet, zegt die ander. Begrijpt u? Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Is het niet een goed hart dat goede gedachten heeft, vraagt onkunde. En is dat niet een goed leven dat overeenkomt met de wet van God? Ja, dat is een goed hart dat vol van goede gedachten is. En dat is ook een goed leven dat gericht is naar de wet van God. Maar het is wat anders. Iets te hebben dan te denken dat men het heeft. Is mijn hart nu daadwerkelijk vernieuwd? Of geloof ik het alleen maar op grond van wat gedachten en overleggingen van mezelf? Ik kan mezelf zo gemakkelijk vergissen. Is mijn leven nu werkelijk op God gericht? Of gaat het alleen nog maar om zelfbehoud? Heb ik werkelijk genade ontvangen, geliefde, of beeld ik het mij alleen maar in? Onkunde smeekt niet met de dichter, zeg gij toch tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ik bid u, wat houdt u dan voor goede gedachten en voor een leven dat met Gods wet overeenkomt? Hij wil dus toch nog wel onderwezen worden, deze onkunde. Er zijn goede gedachten van verschillende soorten. Sommige goede gedachten zien op onszelf. Sommige zien op God. Sommige zien op Christus. Sommige weer op andere dingen. Nou, wat zijn dan de goede gedachten ten opzichte van onszelf? Nou, zulke gedachten van onszelf, die overeenkomen met wat het woord van God van ons zegt. Wanneer komen dan de gedachten die op onszelf zien overeen met het woord van God? Nu, als we hetzelfde oordeel over onszelf vellen, als het woord Gods over mij velt. Om mij nog wat duidelijker uit te drukken, het woord van God zegt van mensen die in hun natuurlijke staat zijn, er is niemand rechtvaardig, niemand die goed doet. Het zegt ook, het gedicht zo van des mensen hart is te allen dagen alleenlijk boos. Het zegt ook, het gedicht zo van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Nu, als we zo over onszelf denken en daar gevoel van hebben, dan zijn onze gedachten goede gedachten. Omdat ze dan volgens Gods woord zijn. Ik zal nooit geloven dat mijn hart zo slecht is. Deze gedachte leeft eigenlijk bij alle kerkmens die nog genade mist, zichzelf niet recht kent en netjes leeft. Nee, ik kijk naar u, maar ik bedoel u natuurlijk echt geliefd. We komen ze letterlijk tegen. Niet om het boven te staan. Tot onderwijs. Ik ben van nature onkunde. Ik zal niet geloven dat mijn hart zo slecht is. Een zaligmakend overtuigde en ontdekte zondaars praat zo niet. Die begint met smart te belijden dat het zo is. Want hij heeft door ontdekkend licht geleerd uit het hart komen voort. Weet u nog zondagavond? Een hele lijst. Al de geboden des Heeren. Dan hebt u dus van uw leven geen goede gedachten over uzelf gehad, zegt Christen. Maar ik zal verder gaan. Zoals het woord een oordeel velt over ons hart, zo velt het ook een oordeel over onze wegen. Als nu de gedachten van ons hart en van onze wegen overeenkomen met het oordeel dat God in zijn woord van beide geeft, dan zijn ze beide goed. Omdat ze daarmee overeenstemmen. Nou, verklaar u nu eens nader. Nu, Gods woord zegt, des mensen wegen zijn kromme wegen. Mijn wegen zijn verkeerd. Mijn wegen zijn verdraaid. Gods woord zegt dat de mens van nature is afgeweken van de weg der gerechtigheid en die niet eens gekend heeft. Wanneer nu een mens zo van zijn wegen denkt, als hij zo denkt met gevoel en ootmoed des harte, dan heeft hij goede gedachten van zijn eigen wegen, omdat zijn gedachten overeenkomen met het oordeel van Gods woord. Met gevoel en ootmoed des hart. Dat is vrucht van ontdekkende genade. En wat zijn goede gedachten over God, vraagt onkunde. Die hebt u dan, zoals ik gezegd heb, van de gedachten over onszelf, als de gedachten die wij van God hebben, overeenstemmen met datgene wat het woord van hem zegt. Dat wil zeggen, als wij denken van zijn wezen en van zijn volmaaktheden, deugden, eigenschappen, zoals zijn woord getuigt, waarop ik nu niet te breedvoerig kan ingaan. Hier hebt u het wezenlijke, hè, waar wij altijd op wijzen. Wij moeten God leren kennen in zijn wezen en in zijn eigenschappen, in zijn deugden, in zijn volmaaktheden. In de wedergeboorte maakt God het hart week. In dat weekgemaakte hart drukt God zijn eigenschappen af. Hoe langer, hoe dieper. Heilig, rechtvaardig, waarachtig, goedertier, langmoedig, verdraagzaam. Rechte godskennis blijft nooit op zichzelf. Gaat altijd gepaard met rechte zelfkennis. Die twee verootmoedigt ons voor God. Maar, om ervan te spreken met betrekking tot ons, dan hebben we rechte gedachten van God, wanneer wij denken dat hij ons beter kent dan wij onszelf. En zonde in ons zien kan, waar en wanneer wij geen zonde bespeuren kunnen. Als wij denken dat hij onze allerinnigste gedachten weet en dat ons hart met al zijn diepte steeds voor zijn ogen open ligt. Dan ook, als wij denken dat al onze gerechtigheden in zijn neus stinken en hij daarom niet kan verdragen dat wij ons voor hem stellen, vertrouwende op onze daden, zij het ook op onze allerbeste. Denkt u dat ik dwaas genoeg ben te denken dat God niet verder kan zien dan ikzelf? Of dat ik voor God zou willen komen met de beste van mijn daden? Zegt onkunde. Nu, wel, zegt Christen, hoe zijn dan uw gedachten hierover? Nou, om kort te zijn, ik denk gewoon, ik moet geloven in Christus om door hem gerechtvaardigd te worden. Dat dat zeggen ook velen, hè? Heel velen. Is helemaal waar. En toch vraagt Christen hem dan, hoe denkt u dat u moet geloven in Christus, daar u niet ziet dat u hem nodig hebt? U zag nooit uw aangeboren zonde, nog uw dadelijke ongerechtigheden. U hebt zo'n gevoel van uzelf en van wat u doet, dat u duidelijk toont nooit ingezien te hebben de noodzakelijkheid van Christus' personele gerechtigheid, om daardoor voor God gerechtvaardigd te worden. Hoe kunt u dan zeggen in Christus te geloven? Ja, maar ik geloof dit alles zeer wel. Hoe gelooft u dit dan? Ik geloof dat Christus stierf voor de zondaren. En dat ik voor God gerechtvaardigd zal worden van de vloek. Door een genadig aannemen van mijn gehoorzaamheid aan zijn wet. Of zo, Christus maakt mijn godsdienstige plichten door de kracht van zijn verdiensten aangenaam bij zijn vader. En zo word ik dan rechtvaardig verklaard. Al zeggen misschien velen dat niet, het lijkt er wel ontzettend veel op. Zulke missen rechte zelfkennis, missen ontdekkend licht, geloven dus net zo gemakkelijk in Jezus. Het is een beredeneerd geloof, het zit een voet te hoog. Mag ik eens antwoorden op deze belijdenis van uw geloof, zegt Christen? U gelooft met een ingebeeld geloof. Want zo'n geloof als u zegt, staat nergens in Gods woord beschreven. Zal ik het zeggen, zegt hij? U gelooft met een vals geloof. Omdat u de rechtvaardiging losmaakt van de personele gerechtigheid van Christus. En die toepast op uw gerechtigheid. Onkunde zegt de gerechtigheid van Christus aangenomen te hebben. Maar hij kent de persoon van de middelaar niet. In zijn borgtochtelijk en plaatsbekledend lijden en sterven. Dat kan niet. Dit geloof maakt Christus niet de gerechtigheid van uw persoon, maar van uw daden. En van uw persoon om uw daden willen. Dat is vals. Onkunde steunt op zijn eigen daden. Ten vierde, dit geloof is derhalve bedriegelijk, zegt Christus. Zulke geloof, dat u onder de toren zal laten in de dag van God almachtig, want het ware rechtvaardigmakende geloof doet de ziel, nu door de wet van haar verloren staat zich bewust, tot de gerechtigheid van Christus vluchten, die niet is een daad van genade, waardoor hij maakt dat uw gehoorzaamheid als uw rechtvaardigheid door God wordt aangenomen, maar dat het is zijn persoonlijke gehoorzaamheid onder de wet, in daden, in doen, in lijden, waardoor hij voor ons heeft gedaan en geleden wat van ons vereist werd. Dus onkunde meent, op zijn eigen gehoorzaamheid, zijn eigen geloven voor God te kunnen bestaan. Maar alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Zo onkunde het weergeeft, blijkt dat hij dat oprechte geloof niet bezit. Hij spreekt over de gerechtigheid van Christus, maar deze is hem niet bij God vandaan toegerekend. Dan zegt Christen, deze gerechtigheid waarvan hij dus van sprak, zeg ik, neemt het ware geloof aan. En de ziel die zich onder deze mantel van Christus' gerechtigheid verbergt en daarin God als onbevlekt voorgesteld wordt, die wordt aangenomen en vrijgesproken van de verdoemenis. Hoe? Wilt u ons doen vertrouwen op wat Christus in zijn eigen persoon gedaan heeft zonder ons. Nou, dit bedrog zal de banden van onze begeerlijkheden de vrije teugel geven en ons toelaten te leven zoals het ons lust. Want wat geeft het dan, hoe wij leven, als wij van alles gerechtvaardigd kunnen worden door Christus' persoonlijke gerechtigheid, wanneer wij het maar geloven? U hoort de onderwijzer, hè? De leer die u zo weergeeft, Christen. Rechtvaardigmaking van de zondaar door het geloof in Christus alleen. Maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, zij. Want het is onmogelijk. Zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is. Dat die niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Christus zegt, onkunde is uw naam. En dat bent u ook. Dit antwoord van u bewijst wat ik zeg. U bent onkundig over de waar rechtvaardigende gerechtigheid uit bestaat. En al zo onkundig hoe u uw ziel moet behouden van de zware toren Gods door het geloof. U bent onkundig van de ware werkingen van het zaligmakende geloof in de gerechtigheid van Christus. Die het hart overbuigen en winnen tot God in Christus. Om zijn naam, om zijn woord, om zijn wegen, om zijn volk lief te hebben. En niet zoals u. U zelf wel in beeld, onkundige. En dan horen we voor het eerst hopende. Vraag hem eens. Of Christus wel ooit van de hemel aan hem geopenbaard is. Dat had hopende zo helder verteld, hè, de vorige keer. Een daad van God. Hopende vraagt. Vraag eens wat de Heere in zijn leven heeft gedaan. Heeft hij Christus geopenbaard? Wat nu? Bent u lieden van openbaring? Ik geloof dat alles wat u en de rest van uw volk omtrent deze zaak zegt, niets is dan de vrucht van zieke hersenen. Wel, wel, man u toch, zegt hopende. Christus is immers zo verborgen voor het natuurlijk begrip van vlees, dat hij onmogelijk door iemand op een zaligmakende wijze gekend kan worden, tenzij de Vader hem aan ons openbaart. Ja, dat is uw geloof, maar het mijne niet. Nochtans, ik twijfel niet hoor, of het mijne is even goed als het uwe. Al heb ik ook zoveel femelarijen niet in het hoofd. Dan zegt Christus, geef me nog even verlof om een woord tussendoor te zeggen. U behoorde over deze zaak niet zo verachtelijk te spreken. Want dit durf ik wel blijmoedig te getuigen, zoals mijn goede reisgenoot ook gedaan heeft, dat niemand Jezus Christus kan kennen dan de openbaring van de Vader. En ook het geloof waardoor de ziel Christus aangrijpt, zal het goed zijn, moet gewerkt worden door de uitnemende grootheid van zijn almachtige kracht. Van de werking van dat geloof bemerk ik dat u arme onkunde geheel onkundig bent. Word eens wakker. Zie eens uw eigen snoodheid en vlucht tot de Heere Jezus. Daar zult u door zijn gerechtigheid, welke is de gerechtigheid Gods, want hij zelf is God, van de verdoemenis bevrijd worden. U loopt zo hard, zegt onkunde, ik kan u niet bijhouden. Het is het beste dat u maar vooruit gaat. Ik zal wat achteraan komen. Wel, onkunde, zeggen ze, wilt u zo dwaas zijn? En een goede raad, u wel 10 maal gegeven, zo in de wind slaan? Weldra zult u weten wat voor kwaad u zodoende begaat. Bedenk u nog, terwijl het nog tijd is. Ga niet verder. Laat u door goede raad behouden. Maar wilt u onkunde voortgaan in het verwerpen? U zult, ik verzeker het u, zelf het verlies daarvan dragen. Het hoofdstuk van de ontmoeting met onkunde.